Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 143, de versen 6 en 10. Psalm 143, vers 6 en 10. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dor en dorstig land. En het tiende vers: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 84ste vers: mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Waarna we samen willen luisteren naar het woord van God en de schriftlezing kunt u deze avond vinden in het boek van de Psalmen, daarvan Psalm 139. We noemen nu Psalm 139 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 84. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Psalm 139, een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen, als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zoude ik ze tellen, haar er is meer dan het zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht, en gij mannen des bloeds wijkt van mij, die van u schandelijk spreken, en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, Heere, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de schriftlezing deze avond. We willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij de beide laatste versen uit deze psalm die u voorgelezen is, de versen 23 en 24 uit psalm 139. Daar lezen we het woord van God en onze tekst. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige, onveranderlijke Heere, die alle dingen weet en die alle dingen ziet, die ons ook bijeen ziet hier in dit kerkgebouw. Wij buigen ons neer voor uw aangezicht. En laat dat mogen zijn in diepe ootmoed. Want wie zijn wij? Nietige mensen, schepselen uit uw hand voortgekomen. Stof. Maar bovendien, wij zijn zondige mensen. Zo zijn we niet uit uw hand voortgekomen, maar zo zijn we geworden door eigen vrije keuze. En nu naderen we voor u, Heere, als stof, als zondige mensen, voor u die de heilige God bent. Voor u, voor wie zelfs de engelen het aangezicht bedekken vanwege de uitstraling van uw heiligheid wanneer zij zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hoe past het ons dan om ons diep voor u te verootmoedigen? En als wij tot u naderen in het stof te buigen en te smeken: Heere, treed met ons zondige mensenkinderen niet in het gericht. Want wie zou voor u kunnen bestaan? Laat dat ook de beleving in ons hart mogen zijn. Bijzonder ook in dit avonduur, wanneer wij ons gezet hebben om te luisteren naar uw woord, om onze psalmen te zingen, om onze harten voor u uit te storten, om bijeen te zijn in deze dienst des woords en der gebeden, die heel bijzonder ook een voorbereidingsdienst zal zijn. Heere, wil u vanavond ons ootmoedig doen luisteren naar uw woord. Bijzonder als vanuit uw woord de oproep tot zelfonderzoek aan ons hart gelegd wordt. En hoe zouden wij onszelf kunnen onderzoeken? Ons hart is bedriegelijk. En daarom hebben wij zelf niet de juiste middelen in handen, niet de juiste gesteldheid van het hart om ons te onderzoeken voor uw aangezicht. En daarom is nodig, Heere, dat u zelf komt met uw onderzoekend woord en met uw beproevende geest. En daarom smeken we van u vanavond aan het begin van deze voorbereidingsweek of u onze harten wilt doorzoeken en onze gedachten wilt beproeven. Of u ons wilt laten zien of er in ons leven een schadelijke weg is, een weg die van u afvoert. Een weg die schade brengt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Of u ons brengen wilt op de eeuwige weg. Heere, dat bidden we voor hen die u niet kennen. Want zij hebben het nodig dat zij afgebracht worden van de schadelijke weg waar zij zich op bevinden. Ze hebben het nodig dat hun ogen geopend worden voor de bedriegelijkheid van hun hart en voor de verkeerde neigingen die wonen in hun binnenste. Ze hebben het nodig om door goddelijke kracht en door goddelijke genade op die ene weg, die rechte weg, de eeuwige weg geplaatst te worden. O Heere, zou u hen daarop willen brengen? We bidden van u, wil u geven dat allen die iets van de nood van hun ziel beseffen, maar die geen licht bezitten, die zich niet bij de wereld kunnen scharen, maar zich niet bij uw kerk durven scharen. of u hen vanuit het woord van vanavond uw weg wilt leren. Heere, geef dat die bede op hun hart gebonden mag worden. Wil u hen bewaren voor hunzelf, voor de dwaze, de schadelijke, de bedriegelijke weg. En wil u hen leiden op uw weg. Ja, wil tonen dat er waarbij hen geen wegen zijn, de wegen afgesloten zijn. Er een geopende weg is voor verloren zondaren. In hem die het zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heere, wil ook die weg genadig openen voor uw kinderen. Wil ook hen doorzoeken. Wil ook hen vermanen, opdat zij niet mogen steunen op verkeerde gronden en zich mogen begeven op de kronkelpaden van hun eigen vlees. Wil u uw volk laten zien wat er bij hen aan ontbreekt, juist ook als zij van u afzwerven. En wil hen van de schadelijke weg brengen op die eeuwige weg. En laten uw kinderen die in alle ootmoed en afhankelijkheid uw wegen gaan, ook door uw genade mogen zien dat hun voeten vastgemaakt worden. Wil u op dat spoor van de eeuwige weg, hun wankelende schreden richten. En wil u ook geven dat voor hen die uw naam ootmoedig vrezen, het woord van vanavond en de dienst van vanavond gezegend mag worden. Geef dat uw kinderen zichzelf in het woord getekend mogen zien. Ja, die weg in het woord getekend mogen zien. Die Christus in het woord getekend mogen zien. En wil u, o grote koning, hen leiden als aan uw hand. Wil u ook zijn met hen die zichzelf bij uw kinderen scharen, maar daarvan uit het woord voor uw aangezicht geen enkele grond voor bezitten. Heere, toon het wat ze missen. Laat hen zien dat ze zich bedriegen en leer hen de rechte weg vinden. En wil hen leiden op die eeuwige weg. Zo leggen we al onze geestelijke noden en vragen aan u voor. Ze zijn er vele, meer dan we in deze ogenblikken voor u kunnen noemen. Maar u weet alle dingen, u doorgrondt en kent ons. Wil u dan zelf, Heere, vanuit uw woord en vanwege de bediening van de Heere Jezus Christus, aan ons en aan onze kinderen denken. Getrouwe ontfermer, wil u met de gehele gemeente zijn. We dragen allen aan u op, jongeren en ouderen. Ook de kleine kinderen die nog thuis zijn. En de hoogbejaarden die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Heere, wil u ons allen, of we nu hier bijeen zijn in de kerk, of meeluisteren voor de kerktelefoon, uw zegen en uw gunst schenken. Kom met de werkingen van uw geest die ge hebt uitgestort. En leid ons in luisteren, in spreken. We dragen bijzonder hen aan u op die het moeilijk hebben, die ziek zijn. Of bij wie ernstige zorgen zijn rondom hun gezondheid. Heren, er zijn er onder ons die ernstig ziek zijn. Er zijn er ook onder ons die veel zorgen hebben rondom de gezondheid of rondom de gezondheid van iemand die hun lief is. U weet volmaakt van al die zorgen en van alle ziekte af. Zou u in die omstandigheden willen overkomen? Zou u hulp willen geven? Zou u nog wegen en middelen willen bereiden van beterschap, van kracht en van herstel? Maar zou u bovenal ook in de noden en in de vragen uw gunst willen doen blijken. Heere, ontferm u over hen en wees u hen genadig. We bidden u bijzonder of u bij de voordeur uw zegen wilt schenken aan broeder Den Boer die vanavond voor het eerst na een langdurige periode van ziekte met ons in de kerk mag zijn. We zeggen uw naam dank voor al uw gaven. Voor het feit dat u zijn leven spaarde. Voor het feit dat u herstel gaf. Voor het feit dat hij nu met ons weer in de kerk mag zijn. Heere, laat hij zijn vrouw en al degenen die hun lief zijn met de zegeningen in u mogen eindigen. En zou u ook het herstel verder willen zegenen. Zou u hem verder willen sterken. En bijzonder, Heere, schenk hem uw genade. En wil u geven dat deze omstandigheden gebruikt en gezegend mogen worden. Voor hem en voor de zijne, persoonlijk. We smeken u, o grote koning. Zie zo in gunst en in genade op ons allen neer. Niet alleen in onze omstandigheden die u bekend zijn, maar bijzonder zoals we ons geschaard hebben onder uw woord. Heere, wil u ons dan bij het luisteren alles geven wat nodig is. Neem alle hindernissen weg, gedachten, zorgen, dingen die ons bezetten. Laten we in uw huis gevangen mogen worden onder het net van uw woord. En wil u, o Heere, ons in de prediking, in de bediening van het heilig evangelie, alles schenken wat nodig is. Neem weg alles wat van ons is. En vervul onze gedachten, ons hart, met uw geest en genade. Heere, wil u ons geven te spreken, opdat we alleen maar na hoeven te stamelen. En wil u ons tezamen uw zegen niet onthouden, opdat we tot elkaar mogen zeggen, het is goed dat we in uw huis waren, want de Heere zelf was in ons midden. Dat is onverdiend. We moeten het ieder persoonlijk belijden, dat wij geen recht hebben dat u naar ons zou omzien. We smeken, Heere, vergeef. Heere, merk op. Heere, verzoen de zware schuld. Maar zou u op ons willen neerzien in uw genade? Dat vragen we om de verdiensten van die grote koning, die de weg, de waarheid en het leven is. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 84, derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, God is alwetend. Is dat eigenlijk niet de gedachte om bang van te worden? Want dat betekent dat de Heere alle dingen ziet en kent. Hij weet hoe we deze avond naar de kerk gekomen zijn. Hij weet hoe we deze dag hebben doorgebracht. Hij weet wat deze week zoal gepasseerd is. Hij kent iedere gedachte die ooit in ons binnenste is bovengekomen. Ja, hij weet zelfs wat leeft in de meest weggeschoven schuilhoeken van ons hart. De dingen die verborgen zijn voor ieder ander mens, dat ligt als een open boek voor hem. Is daarom juist die gedachte dat God de alwetende is, niet iets om bang van te worden? En toch krijgen we als we deze psalm lezen de indruk dat de dichter David niet bang is voor de alwetendheid van God. U leest dat van de eerste woorden van de psalm af, hij de lof zingt van Gods alwetendheid. Hij roemt in het feit dat God alle dingen kent en alle dingen ziet en alle dingen weet. En aan het slot van de psalm buigt hij zijn knieën als het ware en bidt hij of die God die alle dingen weet en ziet nu ook zijn hart wil doorzoeken en zijn leven wil doorgronden. Hoe kun je zoiets bidden? Weet David dan niet dat als God zijn hart gaat doorzoeken en doorgronden, dat de Heere in dat hart van David allerlei zonde en ongerechtigheid zal aantreffen? O zeker, dat weet David zeer wel. Maar weet u waarom hij toch vraagt of de Heere zijn hart doorzoeken wil? Het geheim achter die woorden is dit, dat David deze God die hij hier aanroept en aanbidt, heeft leren kennen. Hij heeft hem leren kennen door het geloof. Hij weet dat hij voor deze God niets te verbergen heeft. Want dat deze God alle dingen ziet. Maar tegelijkertijd weet hij ook dat hij voor deze God niets hoeft te verbergen. Want deze God is door genade zijn God geworden. Een verzoend God. Een genade God. En daarom kan David de Heere vrijmoedig onder ogen komen en bidden: doorgrond u me maar, Heere, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Tegen deze achtergrond willen we samen nadenken over deze woorden. En we schrijven daarboven als thema een bede tot een alwetend God. En dan letten we op drie dingen die we vanuit onze tekst willen aanstippen. Ten eerste is dat een bede van een geopend hart. Want alleen een geopend hart vraagt: doorgrond me en ken me. Ten tweede een bede van een aangevochten hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En ten derde een bede van een heilbegerig hart. En leid me op de eeuwige weg. Een bede tot een alwetend God, dat is het thema. Ten eerste een bede van een geopend hart. Ten tweede een bede van een aangevochten hart. En ten derde een bede van een heilbegerig hart. We hebben het al even aangestipt in de inleiding dat David in deze psalm de lof van de Heere zingt. En dan gaat het niet alleen maar om de lof van Gods alwetendheid. Nee, er zijn zo verschillende deugden van God die David hier bezingt in deze heel bekende Psalm 139. Er zijn er op zijn minst drie te noemen. David zingt de lof van Gods almacht, van Gods alomtegenwoordigheid en van Gods alwetendheid. Hij zingt de lof van Gods almacht wanneer hij spreekt over God als de schepper van hemel en aarde, die ook de schepper van zijn leven is. De almachtige God heeft hem wonderlijk gemaakt. Ik loof u, omdat ik wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet mijn ziel het zeer wel. Maar niet alleen de almacht van God wordt hier bezongen, ook de alomtegenwoordigheid. Dat betekent dat God overal is. En dan denkt u wellicht aan de openingswoorden van de psalm, dat de Heere overal is. Gij omringt mijn gaan en mijn zitten. Gij zijt overal, waar zou ik heen gaan voor u? In de hemel, gij zijt daar. Bedde ik mij in de hel, gij zijt daar. God is overal. En dan ook, naast de lof van die alomtegenwoordigheid, wordt de lof gezongen van Gods alwetendheid. Heere, gij doorgrond en kent mij. Wonderlijk iets, dat David hier zo de lof bezingt van de deugden van God. En toch ook weer niet wonderlijk, want achter deze lof die David hier zingt van de deugden van de Heere, ligt dit, dat David God heeft lief gekregen. De liefde van God heeft zijn hart aangeraakt. En daardoor is liefde in zijn hart gekomen. Liefde tot God. En wie God lief krijgt, krijgt Gods deugden lief. En gaat zingen van Gods deugden, van zijn macht en van zijn recht en van zijn genade. Van zijn alwetendheid en van zijn alomtegenwoordigheid. Het oude spreekwoord zegt dat wie God lief krijgt, Gods deugden liever heeft dan hij zichzelf heeft. Gods deugden liever heeft dan hij zijn eigen zaligheid heeft. En daar zit een diepe kern van waarheid in die woorden. Zo is het zeker ook bij David. Hij zingt de lof van Gods deugden, omdat hij God heeft lief gekregen. En juist dat laat het licht schijnen over de laatste verzen van deze aangrijpende psalm. Want omdat hij God heeft lief gekregen, haat hij alles wat zich tegen God en tegen zijn woord in verzet. Dan komen die aangrijpende woorden. Heere, zou ik niet haten wie u haten? En mij verzetten tegen degene die geweld doen? Zou ik niet verdriet hebben over degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Ja, David heeft God lief gekregen. En daarom heeft hij leren haten. Alles wat zich tegen God en zijn dienst verzet. Ze zijn hem tot vijanden geworden. Want waar de liefde Gods het voor het zeggen krijgt in ons leven, daar komt een scheiding in ons leven, daar komt een breuk, daar worden de dingen die niet uit God zijn, tot vijanden. Maar tegelijkertijd, als David dat gezegd heeft, dat zijn mijn vijanden geworden, de vijanden van God, keert hij tot zichzelf in de stilte. Buigt hij zijn knieën. Want die vijanden, hij weet het, die staan niet alleen buiten David. Die ziet hij niet alleen in afgodendienaars en mensen die zich van Gods wegen afkeren. Nee, David weet dat ook nog zoveel zonde en zoveel verkeerdheid woont in zijn eigen hart. En daarom buigt hij, als hij het gezegd heeft, ik haat degene die u haten. Heere, doorgrond toch ook mijn hart. En beproef mijn gedachten. En zie of er bij mij haat en vijandschap een verkeerde weg gevonden wordt. En leidt u me op de eeuwige weg. Zult u dat bij het lezen van deze psalm nooit vergeten? Dat David wel vanuit de liefde die tot God in zijn hart leeft, zegt: ik haat Gods vijanden. Maar dat hij zich niet verheft boven Gods vijanden. Dat hij juist wanneer hij die haat heeft uitgesproken en beleden, ook tot zichzelf inkeert en zijn knieën buigt en zegt: Heere, hoe is het nu eigenlijk met mij? Doorgrond u me en ken u mijn hart. Wat is het een zegen als we zo voor de Heere mogen komen. En als we zo aan de Heere mogen vragen. Heere, wil u mijn hart doorzoeken, mijn gedachten kennen, mijn gemoed beproeven. Want het is zo ontzaglijk nodig, gemeente, dat de Heere ons doorzoekt en ons beproeft met zijn heilig woord en door zijn geest. Weet u waarom dat zo nodig is? Wel omdat wij een hart hebben wat zo ontzaglijk bedriegelijk is. Daar valt altijd weer de nadruk op wanneer we iets lezen over het hart van de mens in de Bijbel. Als u over het hart van de mens, het diepste innerlijke, diepste wezen van de mens iets leest, dan wordt er niet zoveel fraais over het hart van de mens gezegd. Dan wordt er gezegd dat dat hart van de mens een poel van zonde is, de bron van zonde. De Heere Jezus zegt: uit het hart van de mens komen voort dwaasheden, boosheden, hoererijen. En noemt u al die andere zonden maar op. Dat vindt zijn wortel, dat vindt zijn bron in het hart van de mens. Maar tegelijkertijd leest u niet slechts dat dat hart door en door zondig is. Dat dat hart de bron, de wortel van alle schuld is. Maar u leest ook dat dat hart bedriegelijk is, onbetrouwbaar. En ik denk dat velen de woorden kennen uit de boeteprediking van Jeremia, wanneer hij zegt: arglistig is het hart, bedriegelijk, dodelijk, wie kan het kennen? Daarin drukt Jeremia uit dat wij mensen een bedriegelijk hart hebben. Dat wij ons hart niet kunnen vertrouwen. Dat wij ons hart niet mogen vertrouwen. Dat wij ons hart niet eens kennen. En daarom is nodig dat de Heere ons laat zien hoe het er nu met ons hart eigenlijk bij staat. En daarom is het ook zo nodig dat deze bede aan het slot van Psalm 139... onze bede wordt: Heere, wil u me laten zien hoe het er met mijn hart bij staat. Beproef mijn hart en doorzoek mijn gedachten. Laat mij zien, Heere, wat mijn gedachte en mijn hart is in het licht van uw heilige ogen, in het licht van uw eeuwig blijvend woord. Dat is nodig voor mensen die God niet kennen. Want zij zijn vreemdelingen van God, zegt de Bijbel, en ook vreemdelingen van hun eigen hart. Zij beseffen niet hoe diep de verlorenheid van hun hart is. En ze zien ook niet in hoe bedriegelijk hun eigen hart is. Want die bedriegelijkheid is zo groot dat wij door de bedriegelijkheid van ons eigen hart denken, als we onbekeerd zijn, dat wij nog wel tijd hebben, dat de bekering niet zo dringend nodig is, of dat de ernst van het zoeken van de eeuwige dingen, dat dat nog wel uitstel kan velen. De bedriegelijkheid van ons eigen natuurlijke hart, gemeente, dat is de oorzaak waarom de mensen zo door kunnen leven zonder dat de nood van hun ziel zwaar op hen weegt. Want door de bedriegelijkheid van ons eigen hart worden wij in slaap gehouden. Denken we dat het allemaal wel mee zal vallen, of dat het nog wel eens goed zal komen. En we stellen de dingen van de eeuwigheid en van de schrift ver van ons af. Maar vergeet u het niet. Al denken wij in de dwaasheid en de bedriegelijkheid van ons eigen hart dat het allemaal zo vaak niet loopt. We bedriegen onszelf. En vandaar dat het dringende bede is voor u, voor jou, die vreemdeling bent van het werk van Gods genade en vreemdeling bent van je eigen hart, die niet ziet wat de nood, de werkelijke nood van je leven is. Heere, wil u het me laten zien? Doorgrond me, o God, en ken mijn hart en zie of bij mij een schadelijke weg zij. Dat is nodig, opdat je gaat zien wat er werkelijk met je hart aan de hand is, opdat de sluiers opgelicht worden en je niet alleen maar gaat zien wat zonde is, maar ook hoe onbetrouwbaar en bedriegelijk je eigen hart is. Want ieder mensenkind die iets leert van zonde, die ziet niet alleen maar iets van zonde en schuld en verlorenheid, maar die gaat ook iets ontdekken van de bedriegelijkheid van zijn eigen hart. Want waar God door de ontdekkende werking van zijn geest in ons leven laat zien wie wij zijn, daar gaan we ons hart, het binnenste van ons leven bezien in het licht van zijn heilig woord. En dan gaan we beamen dat aangrijpende woord. Mijn hart, arglistig. Dan zegt u niet meer zo gauw, ja maar ik hou van eerlijkheid. En ik ga recht door zee. En ik geef ieder het zijne. Het is een zegen als u zo leeft. En in uw uiterlijke levenswandel en in uw gedrag. Eerlijkheid als een belangrijk woord in het vaandel van uw leven geschreven hebt, zeer zeker. Maar als u in het licht van uw eigen hart ontdekt wat er binnen in u leeft tegenover God, hoe u bent in zijn heilig ogen, ja, dan verstommen dat soort woorden. Dan gaat u zien dat ondanks alle uiterlijke schijn die het tegendeel leek te bewijzen, er in uw hart bedriegelijkheid heerst. Kijk, en vandaar dat mensen die iets gaan zien van wat er woont in hun hart, dat ze vrees krijgen voor zichzelf. Vrees voor de bedriegelijkheid en de listigheid en de dodelijkheid van hun eigen hart. Dat is een van de dingen die God leert aan al zijn kinderen. En het is een slecht teken als u spreekt van geestelijk leven en als u nooit eens bang bent voor uw eigen hart en nooit eens bang bent om uzelf te bedriegen. Dat betekent dat u niet hebt gezien en niet hebt beseft wat uw hart werkelijk is in de ogen van de Heere. En als we dan nog even iets dieper ingaan op die bedriegelijkheid van ons eigen hart, dan kunnen we niet gering van die bedriegelijkheid denken. Want zelfs mensen die veel van de Heere geleerd hebben, hebben nog maar iets gezien van de bedriegelijkheid van hun eigen hart. Die bedriegelijkheid van ons eigen hart is altijd bezig in het leven van degene die geloven om de zonde toe te dekken. En vandaar dat u geroepen wordt om uzelf te onderzoeken, omdat het de neiging van uw hart is om de zonde toe te dekken, om de zonde niet zo ernstig te nemen. Kind van God, Onderzoek uzelf of uw leven is in overeenstemming met het woord van God. Of u God lief hebt boven alles. En uw naaste als uzelf. Of uw handel en wandel. Juist ook uw handel en wandel. Kan bestaan. In het licht van het heilig woord van God. Want u die zondagavondmaal hoopt te vieren. De wereld let op u. Uw kinderen letten op u. En bovenal God let op u. En wat is het een ontzettend iets. Als mensen die belijden genade te kennen. Als maar voort kunnen leven met bedekte zonde. Met verborgen zonde. Met toegedekte zonde. Wat is de bede nodig? Doorgrond mij. En ken mijn hart. Zodat ik de zonde die ik altijd maar uit mijn gedachten weg wil duwen. Ook die heel concrete zonde. Zodat ik ze zie. Beleid. En eronder verootmoedigd wordt. Maar niet alleen wordt dit woord in de schrift aan ons voorgehouden. Opdat Gods kinderen leren de zonden in hun leven te ontdekken. En die zonde door de kracht van de geest leren doden. Want zelf zegt John Owen in een van zijn preken over de doding van de zonde. Zelfs wanneer wij denken dat wij de zonde gedood hebben. Dat wij de zonde gekruisigd hebben. Dan moeten we nooit vergeten, zo schrijft hij in beeldende taal, dat ons hart gelijk is aan een stuk grond waar je allemaal holen in hebt. En in die holen huizen slangen. En dan kan het zo zijn dat je door de kracht en door de genade van de Heilige Geest heel veel slangen het mogen leren haten en vlieden. En het lijkt een ogenblik alsof de bodem van je ziel schoon is. Vergeet het niet. Ons hart is zo arg listig, onder die oppervlakte zijn die slangen levend gebleven. En op het onverwachts komen er uit die oppervlakte, uit die bodem weer slangen naar boven. Inwonende zonde, waarvan het soms lijkt dat ze overwonnen was, lijkt dat ze gedood was. Ze blijft er altijd. Want arg listig is het hart. Arg listig in het toedekken van de zonde. Arg listig ook omdat er nog zoveel zonden weggescholen liggen in de diepte van het vlees en in de diepte van ons eigen bestaan. Want wij kennen ten dele. Wij kennen de diepten van de verlorenheid en van de bedriegelijkheid van ons hart ook maar ten dele. En vandaar dat de bede zo nuttig is en nodig is, doorgrond me. En ken mijn hart. Beproef me. Laat het zien, Heere. Zie of er bij mij verborgen zonden zijn. Maar dat is niet het enige. Want u ziet dat in het slot van deze psalm de woorden in elkaar doorvloeien, zou ik haast zeggen, in elkaar overlopen. Niet alleen is hier sprake van de bede van een geopend hart, wat zich openlegt voor de Heere. En wat zegt Heere, doorgrond u mijn hart, maar laat u me zien wat er aan weggestopte zonde is, wat er ook aan verborgen zonde is. Laat u maar zien hoe het er met mijn hart bij staat. Maar dan gaat de dichter verder en zegt, en zie of er bij mij een schadelijke weg zij. Dat is een grote zorg. Hij weet van de bedriegelijkheid van zijn hart. En hij weet dat door de bedriegelijkheid van dat hart wij geneigd zijn om een schadelijke weg te gaan. Wat is een schadelijke weg? Dat is een weg die alleen maar schade brengt. Zo zouden we het kunnen omschrijven. Een weg waardoor we schade lijden aan onze ziel. Een weg die schadelijk is voor ons hele leven. Sommige uitleggers zeggen dat de woorden die hier neergeschreven staan bedoelen om te wijzen op de afgodendienst. De verkeerde weg. De weg van de valse goden. Het is mogelijk dat het daarmee te maken heeft. Maar het woord zelf zegt vooral een weg die schade doet. Een weg die een verkeerd spoor opvoert. En als we dan zo proberen om iets naders te zeggen over die schadelijke weg, dan moeten we inderdaad beginnen bij het hart. Dat hart van ons, dat bedriegelijke zondige hart, dat zoekt de zonde. Dat zoekt de eigen gerechtigheid. Dat zoekt de dingen die niet van God zijn. En zult u het niet vergeten? Zal jij het niet vergeten, jongen of meisje in de kerk? In deze woorden zegt de Bijbel heel eenvoudig dat de zonde en de dingen die niet uit God zijn, dat is een schadelijke weg. Daar leid je alleen maar schade op. Schade en schande. Oh, het kan zo anders lijken. Want Satan, hij die lust heeft in het onheil en in de dood van mensen, hij probeert die weg van de zonde, de weg van de afgoderij, de weg van eigen gerechtigheid zo aantrekkelijk voor te stellen. Hij lokt door de zonde als iets bijzonder plezierigs aan de hand te doen. Hij zegt dat juist het genieten van de zonde veel vervulling geeft. Hij zegt dat zijn mensen verleidt om eigen gerechtig te leven en te steunen op hun eigen werken en hun eigen goedheid, dat het allemaal zo donker en zo zwaar niet hoeft. En hij zegt tegen mensen die zich vergapen aan de oude afgoden uit de tijd van de Bijbel en aan de nieuwe afgoden van onze dagen, dat die dienst van de afgoden toch eigenlijk veel meer vervulling biedt dan de dienst van God. Maar wat voor spiegelingen Satan ook voorhoudt, vergeet het niet, die weg zonder God, de weg van de eigen gerechtigheid, de weg van de afgodendienst, de weg van het vlees en van de zonde, is een schadelijke weg. Een weg waarin je schade leidt voor je ziel. Kijk, en dat ziet een mensenkind die zonder God leeft niet. Maar ieder die iets verstaat van wie God is en wie hij zelf is, die wordt bang voor zijn eigen hart en bang voor de schadelijke weg. De weg waarin hij schade zal lijden door de zonde. De weg waarin hij schade zal lijden aan zijn ziel. Mag ik het vragen, zijn we al bang geworden voor die schadelijke weg? Hebben we die schadelijke weg, om het woord van de catechismus te gebruiken, al leren haten en vlieden? Want die schadelijke weg, die voert naar de eeuwige nacht, naar het eeuwig verderf. En het woord van God waarschuwt er ons ook vanavond zo indringend tegen. U, jij, jongen of meisje, die op weg bent met een in slaap gesust hart, met een toegesloten geweten, op weg bent op de schadelijke weg, op weg bent naar de eeuwige nacht, bekeer u toch, want waarom zoudt ge sterven? Stamel toch dit gebed in de eenzaamheid naar de troon der genade. Heere, bewaar me toch voor de schadelijke weg. Doorzoek me en toets mijn gangen en zie of bij mij die schadelijke weg is. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, die schadelijke weg, die is er niet alleen in het leven van hen die buiten God en buiten zijn Christus leven. Maar die schadelijke weg, daar is ook nog zoveel van overgebleven in het leven van Gods kinderen. Zoveel mensen die door de Here opgezocht zijn. Al Gods kinderen, zolang ze hier leven, moeten het belijden dat ze zo vaak verkeerde wegen gaan. Hoeveel maal hebt u het niet moeten zeggen, u die de Here vrezen mag? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Misschien is het zo geweest deze periode die voorbij is, afgedwaald. Misschien is het zo geweest dat er steeds meer donkerheid in uw leven gekomen is. Misschien is het zo geweest dat het allemaal zo leeg was en zo dor. Dat zijn schadelijke wegen. Verkeerde wegen. Waarvoor ook een kind van God niet gevrijwaard is. En u moet maar heel goed onthouden dat meestal wanneer we ons in duisternis bevinden en in donkerheid, meestal als we verdwaald zijn op een schadelijke weg, komt door eigen schuld. Onbedacht, de zonde van de onbedachtzaamheid, de herder heeft verloren. Zomaar door gebrek aan waakzaamheid, door verslapping in het gebedsleven, onbedacht de herder heeft verloren. En weet u wat dan het ergste is? Als je op die schadelijke wegen zit die zo schadelijk zijn voor het innerlijke leven. Dat je het soms op die schadelijke wegen nog zo uit kunt houden ook. Dat is zo erg. Want het zou toch eigenlijk zo moeten zijn, zoals het was bij David in Psalm 139. Hij kon het bij de schadelijke wegen niet meer vinden. Hij kon het bij de duistere wegen niet meer vinden. Hij schrok ervoor terug. Heere, zie het of er bij mij een schadelijke weg zij. Er zit zoveel duisternis, zoveel verkeerds, zoveel dwaalziekte in mijn hart. Breng me toch van die schadelijke weg af. Wat zou het juist als die schadelijke wegen zo nadrukkelijk aanwezig zijn in het leven van Gods kinderen. Niet telkens opnieuw de beden ten hemel moeten reizen. O God, beproef me. En zie of in mij een schadelijke weg zij. En breng me van die schadelijke weg af. Want dat is vanzelfsprekend de bedoeling van dit woord. Zie of in mij een schadelijke weg zij. En breng me van die schadelijke weg af. En leid u me op de eeuwige weg. Ziet u, David verlangt om nu van de schadelijke wegen af op de eeuwige weg, de weg der zaligheid geleid te worden. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat nu eigenlijk? David was toch een man die de Here vreesde? U hebt toch in het begin gezegd, David wist door het geloof wie God was. David had iets van de verzoenende kracht van de genade ontvangen in zijn leven. En daarom durfde die God onder ogen te komen. Hoe kan David dan vragen en leid mij op de eeuwige weg? Daar was hij toch al op. Kijk gemeente, dat is nu het geheim van Bijbels geestelijk leven. Iemand die bekeerd is, die is op de weg des levens, jazeker. Maar iemand die bekeerd is, blijft hier in dit leven altijd een zondaar. En heeft iedere stap in zijn leven, ook na ontvangen genade, het nodig om van de kwade, de schadelijke wegen bevrijd te worden. En om opnieuw op de eeuwige weg geleid te worden. Niet dat de genade die God gaf ooit weg zou kunnen gaan, ooit verloren zou kunnen gaan. Maar wel dat een kind van God in het donker om kan dwalen en dat de duisternis over zijn leven kan dalen door eigen schuld. En juist daarom heeft hij iedere stap de genade van God nodig. Beschamend eigenlijk, is het niet? Dat David iedere stap de genade van God nodig had. En dat is nu juist zo meer en meer in het leven van ieder die de Heere vreest. Dat hij steeds meer gaat inzien hoe dor en hoe bedrieglijk zijn hart is. En hoe de schadelijke wegen lonken en lokken. En hij gaat steeds meer zien hoe afhankelijk hij is van de goddelijke genade. Leid u me op de eeuwige weg. Want als de Heere niet zou komen met zijn, mag ik die oude woorden gebruiken, achtervolgende, bijblijvende, omringende genade. Dat is genade die de zondaar achterna gaat, die de zondaar bijblijft en op het pad houdt. De genade die de Godvrezenden omringt. Ach, Gods kinderen zouden zo struikelen en in het dikke duister van hun eigen vleeselijkheid de weg kwijtraken. Leid u me. Gods genadewerk, Gods leiding, dat is nodig. Leid u me op de eeuwige weg. Uitdrukking die heel sprekend is, want daarin laat de psalmdichter ons zien dat de weg waarover hij spreekt de eeuwige weg is die God in de eeuwigheid heeft uitgedacht. De oorsprongen van deze weg, de levensweg, liggen in de eeuwigheid. In het eeuwig welbehagen, in de eeuwige liefde van God. Maar God heeft die weg die hij in de eeuwigheid al uitgedacht heeft, heeft hij in zijn woord geopenbaard. De levensweg. De weg om zalig te worden. Dat is die eeuwige weg allereerst. De weg om zalig te worden. En wat is die weg om zalig te worden? Dat is een genadeweg. Een weg die je alleen uit genade kunt vinden. En alleen door genade kunt leren bewandelen. En vandaar dat het zo nodig is, deze bede. Leid u me naar die eeuwige weg. Heere, open u mijn ogen voor die weg. En leid u me op die weg. Vat gij mijn hand. Kijk, dat heeft iemand die nu iets gaat zien van eigen zonde en schuld. Iemand die nu iets gaat zien van de bedrieglijkheid van zijn eigen hart nodig. Hij heeft het nodig dat God hem naar die weg leidt. Naar die eeuwige weg. Naar die levende weg. Want hij weet zichzelf zo blind en zo dwaas, zo machteloos. Alles ligt zo onder onmogelijkheden. Heere, leid u me op de eeuwige weg. En wat is het een wonder. Als in het leven van een mensenkind wat met al zijn pogen en al zijn tobben en al zijn werken aan een eind komt, God zelf een weg opent. De weg ontsluit om zalig te worden. Dan ga je zien dat zalig worden genade is. Dat die weg geopend is. Buiten onszelf. Door God. En dat die weg geopend is in het evangelie. Waar God zelf komt tot arme verloren zondaren en hen genade belooft. Genade betoont. Die weg is geopend in hem. Die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de weg. Hij biedt zichzelf aan als de weg. De verse weg, de levende weg. Alleen door hem kan een zondaar voor God bestaan. Alleen door hem kan een zondaar tot God gaan. Wat een wonder als we mogen zien dat nu alle wegen buiten de Heere Jezus doodlopende wegen zijn. En als hij vanuit het woord van God ons verkondigd wordt en aan onze ziel vertolkt wordt als de weg, de waarheid en het leven, dan is in Christus een levende weg geopend. Prachtige uitdrukking uit de schriften. Een verse en een levende weg. Wat is een verse en een levende weg? Dat is een weg die leeft. Dat is een weg die zich uitstrekt naar de zondaar. Dat is een weg die de zondaar uit zijn nood en uit zijn dood verlost. Dat is een weg die zondaren zoekt. In Christus een verse, een levende weg. O, dat betekent dat waar ik zelf geen ogen heb om die weg te ontdekken, waar ik zelf geen voeten heb om op die weg te gaan, waar ik zelf geen handen heb om naar die weg toe te kruipen, dat die weg zelf door Gods genade naar een machteloze verloren zondaar komt. En dat die weg zelf die zondaar opneemt. En hem op die weg doet gaan. En op die weg doet wandelen. Is het niet u die iets ziet van de nood van uw leven? U die topt met de bedrieglijkheid van uw hart? U die in aanraking komt met uw eigen onmogelijkheden, dat hebt ge nodig niet. Een weg die tot u komt, een erbarmende zaligmaker, een komende zaligmaker. Een zaligmaker die niet alleen maar de weg wijst, maar die de weg is. En deze Jezus, die in de tijden van David nog verborgen was, want hij was nog niet gekomen. Deze Jezus wordt door de schaduwen van deze oud-testamentische psalm verkondigd. Hij biedt zich aan. Hij verklaart zichzelf aan verloren zondaren die geen weg meer zien en geen weg meer weten. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En als je op die weg komt, weet je wat dan het gevolg is? Op die weg leer je je zonde belijden. Leer je je zonde haten. Leer je je zonde vlieden. En steeds meer verwonderen over genade alleen. En als het nu aanstaande zondagavondmaal mag zijn, en diezelfde Heere Jezus Christus, die zich de weg noemt, de waarheid en het leven, onder de tekenen van brood en wijn, laat zien hoe hij de weg geworden is, door zijn lichaam te verbreken en door zijn bloed te vergieten, dan nodigt hij allen die als een verloren zondaar in hem de weg, de waarheid en het leven vonden om te komen. Hij nodigt ze. Niet omdat ze iets in zichzelf hebben. Want ze hebben alleen maar een schuldig en een bedrieglijk hart. Maar hij nodigt ze omdat hij de weg is. En dan worden ze geroepen om zichzelf te beproeven. Ja, wij worden allen geroepen om onszelf te onderzoeken. Doorgrond u me en ken mijn hart. En als het dan zo is dat we in het licht van wat het woord van God ons voorhoudt en van wat het avondmaalsformulier ons predikt, moeten zeggen: ik ken deze weg niet. Ik ken mijn hart niet. En ik ken de Heere niet. Mijn beste vriend, dan is het in de week van voorbereiding noodzaak, brandende noodzaak, dat ge uw knieën buigt en smeekt om genade. Heere, breng me dan op die weg. En als ge in uw eigen leven, misschien met veel strijd over het komende avondmaal denkt, en zegt, als ik naar binnen kijk, ik zie geen grond, ik zie geen weg, zou deze bede dan ook niet in uw hart mogen leven, Heere, ik weet het niet meer. Doorgrond u me maar. En bewaar me voor die schadelijke weg. Bewaar me voor mezelf. En leid u me op die eeuwige weg. Dan zouden er van de week toch nog wonderen kunnen gebeuren. Want die eeuwige weg is er toch nog. De beproefde weg. Die al Gods kinderen gegaan zijn. Die enige weg waardoor ze zalig zijn geworden. Ja, die weg is er toch nog. U die de Heere vreest. En misschien in donker dwaalt. Misschien in het licht van Gods alwetendheid zegt, Heere, die zonde, die leegheid, die dorheid. Dat zo ver van u afgedwaald zijn. De weg is er. Hij ligt geopend in Christus. Hij is levend en krachtig. O, wat zouden we samen deze week van voorbereiding niet moeten vluchten. Kind van God. Heere, doorgrond me. En ken mijn hart. En doe mij toch met vaste schreden. Schreden vastgemaakt. Door uw genade, door uw bloed, de weg der zaligheid betreden. Dan zou het zo mee kunnen vallen. Want dan zullen er zijn, deze week, komende zondag, die bij het zelfonderzoek moeten zeggen, Heren, ik heb niets, het is alles tekort en de bedrieglijkheid en de schuld zo groot, zo hoog. Maar toch, uw weg, de weg die geopend is door het bloed, de koorden van uw liefde, ze zijn er nog. En u weet toch alle dingen, Heere, Heere, ondanks al mijn schuld, ondanks al mijn tekort, gij weet toch. Dat ik u heb lief gekregen. U die de weg, de waarheid en het leven zijt. En als dat leeft in het hart. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dan zult u het ook ervaren. Dat bij hem wegen zijn, uitkomsten zijn, eeuwige wegen zijn, eeuwige liefde is. En dat hij zijn volk zo graag vertroosten wil en versterken wil aan zijn tafel. Hen ondersteunt, hen kracht geeft, want welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, de eeuwige weg. Amen. Zoals onder ons gewoond is, zullen we, voordat we de dienst besluiten, het eerste gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal lezen. Het gedeelte wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Het eerste deel dus van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe wij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders, andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte van het formulier voor de bediening van het avondmaal. Eindigen we nu met dankzegging en gebed. Heren, wil u de woorden die vanavond gehoord zijn, zowel uit uw woord als uit het oude formulier, als in de prediking genadig toepassen. Bewaar ons ervoor, Heren, dat wij ons bedriegen zouden. Breek alles maar af wat van ons is. Doorgrond ons. Ken ons hart. Laat ons zien wie we zijn. Bewaar ons voor de schadelijke weg. En leer ons die ene, die eeuwige weg. We bidden van u, Heere, geef ons een goede week van voorbereiding. Dan kan het nodig zijn dat we diep in het stof gedrukt worden. Diep ontdekt worden. Dat alles van ons eraan moet. Maar zou u bijzonder ook deze week van voorbereiding in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uzelf willen openbaren als de weg. De eeuwige weg. Denk aan ons allen. Wees u met een ieder van ons. Sterk ons voor de taak die wacht. Wil u geven dat degenen die mochten slagen voor een examen en daarvan de komende week de uitslag krijgen, daarmee voor u mogen buigen in dankbaarheid en in ootmoed. En wil u ook onze jonge mensen voor de toekomst leiden op uw wegen. Bewaar hen in hun leven voor de schadelijke weg. En leid hen op de eeuwige weg. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Slotzang is uit Psalm 138. Het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van 's Heren wegen. Laat een in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.